Goedenavond allemaal, hartelijk welkom op deze Bijbelavond. Het is fijn dat we de hitte getrotseerd hebben om hier te komen. En we hopen dat we een mooie en een gezegende avond hebben. In het bijzonder een woord van welkom aan Dominee de Oude uit Opheusden. We hebben er meerdere, dus dat zeg ik er even bij. Hartelijk welkom, fijn dat u met ons vanavond wil nadenken over gelovig kruisdragen, de visie van de Puritijnen op het lijden in dit leven. Ik heb zelf het voorrecht gehad om, ik denk vorig jaar dat het was, op een bijeenkomst voor predikanten en studenten al een referaat te horen van Dominee de Oude over ditzelfde onderwerp. En ja, het staat mij nog levendig voor de geest. Ik vond het heel indrukwekkend om te horen hoe de Puritijnen hebben geleefd en hebben nagedacht over het lijden in het leven en ook heel specifiek in hun eigen leven, want zij wisten wat dat zeggen wilde. We hopen samen op een goede en gezegende avond. Ik zal ze nu openen, ik geef ze een psalm op, dan zullen we bidden en een gedeelte lezen. Daarna geef ik het woord aan Dominee de Oude. Hij zal zijn lezing afsluiten met het opgeven van een psalm en dan zal er een collecte zijn ter bestrijding van de onkosten. Na de pauze Kun jij vragen stellen schriftelijk, je kunt ze indienen, je mag ze ook mondeling stellen. Dat is zo heel in het kort even het verloop van de avond. Laten wij samen gaan zingen naar Psalm 42 en daarvan het zevende vers. O mijn ziel, wat buigt ge u neder, waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in het hoogste lof uw lust. Het is vers 7 uit Psalm 42. Laten wij samen bidden om een gezegende avond. Heere God, wij komen tot u. U bent de Almachtige, die zeer overvloedige fontein van alle goed. En toch leven wij in een wereld die zo gebroken is en zo gekenmerkt is door het lijden, door verdriet, door tranen. Heere, wij bidden u dat wij ook in deze harde, moeilijke werkelijkheid ons oog op u mogen houden. En dat ook deze avond daaraan bij mag dragen. Heren, wij danken u dat we hier bijeen mogen zijn om na te denken over gelovig kruisdragen. En dat wij zullen mogen horen hoe de Puritijnen daar vroeger mee omgingen. Heren, wij bidden u dat wij mogen leren van hen. Als zij nog spreken nadat zij gestorven zijn. Wilt u zijn me dan in de oude die vanavond de lezing zal houden. Help hem daarin, heren. Vul ook zijn eigen hart met dat geloof en dat vertrouwen op u, de God die alles in dit leven ons toeschikt. Heren, we bidden voor diegenen, ook uit ons midden, uit de gemeente, die wel heel in het bijzonder met lijden en met moeite en verdriet te maken hebben. Sommige van hen zijn er ook niet, heren. Misschien wel omdat het zo moeilijk, zo confronterend is. We bidden voor hen. Gij aanschouw de moeite en het verdriet opdat wij het in uw hand zouden geven. Maar als wij zelf vanavond luisteren, heren, wees ook ons dan nabij. Als deze vragen ons alle leven raken, bij de een meer, bij de ander minder. We bidden, heren, dat wij zo tezamen een goede en een gezegende avond mogen hebben. Dat u bij ons bent, in ons midden, met uw Heilige Geest. En dat wij mogen steunen op die voorbeden van Jezus Christus. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. Laat dat ons vaste vertrouwen mogen zijn hoe ons leven ook is. Wij bidden dit uit genade. Amen. Laten wij het woord van God openen in 2 Korinthe hoofdstuk 4. En laat ik dan lezen vanaf vers 7 tot en met vers 18. Wij lezen dus 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 7 tot en met 18. Het woord van God spreekt hier als volgt. Maar wij hebben deze schat in aardenvaten, opdat de uitnemendheid van de kracht zij van God en niet uit ons. Als die in alles verdrukt worden, maar niet benauwd, twijfelmoedig, maar niet mismoedig, vervolgd, doch niet daarin verlaten, nedergeworpen, doch niet verdorven, altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Zo dan de dood werkt wel in ons, maar het leven in u. Terwijl wij nu dezelfde geest des geloofs hebben, gelijk er geschreven is. Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook. Wetende dat hij die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en met u daar zal stellen. Want al deze dingen zijn om uwentwil, opdat de vermenigvuldigde genade door de dankzegging van velen overvloedig worden tot heerlijkheid van God. Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans, zeer uitnemend, eeuwig gewicht der heerlijkheid. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Tot zover. Dan meneer de Oude, ik geef u graag de gelegenheid om uw lezing uit te spreken.
Dank voor de uitnodiging die ik heb gekregen om vanavond dit onderwerp in te leiden. Bij de voorbereiding dacht ik nog, was het nou de bedoeling om te spreken over gelovig kruisdragen in het algemeen? Of echt met betrekking tot de Puritijnen? Maar dominee van der Brink stelde me gerust, hij zegt, het is echt gevraagd om het te doen met het oog op wat de Puritijnen daarover hebben gezegd, geschreven. Maar tegelijk zijn die dingen die zij geschreven hebben ook weer zo algemeen en zo bijbels, dat het ook zou kunnen zijn het onderwerp vanavond, hoe spreekt de schrift over het gelovig kruis dragen. Want dat is toch wel de begeerte geweest van de Puritijnen om de schrift daarin na te spreken. En als je hun geschriften leest die daarover gaan, ze hebben verschillende specifiek over het kruis dragen geschreven, dan verrast het je hoeveel bijbelcitaten, tekstverwijzingen in hun geschriften zijn terug te vinden. Wat Puritijnen zijn, degenen die het weten, ja, die hebben geen verdere uitleg daarbij nodig. Degenen die het niet weten, ik ga er maar niet te uitgebreid op in. Puritijnen, die moeten we zoeken in de Engelse, in de Angelsaksische wereld, in de 16e, 17e, uitlopers in de 18e eeuw. Vergelijkbaar met de Nederlandse oudvaders, daar kan je ze toch wel mee vergelijken. En de nadruk in hun prediking en in hun geschriften lag toch wel op het persoonlijk geestelijk leven, met toch wel tegelijk ook een hele praktische toespitsing. Hoe vertalen wij nou het christelijk geloof in onze handel en in onze wandel? Dus ook gelovig kruisdragen. Hoe kunnen wij ons daar gelovig onder gedragen wanneer de Heer ons een kruis oplegt? Het ideaal van de Puritijnen, dat hebben ze verwoord in de Westminster Catechismus, vergelijkbaar met de Heidelbergse Catechismus, alleen iets later geschreven, maar in de Engelse kerk heeft dat belijdenisgeschrift hetzelfde gezag als bij ons de Heidelbergse Catechismus. Dat is het ideaal van de Puritijnen in de eerste vraag. De Heidelbergse Catechismus opent met de vraag, wat is uw enige troost in leven en sterven? De Westminster Catechismus opent met de vraag, wat is het hoogste en voornaamste doel van de mens? Het hoogste, voornaamste doel van de mens. Het antwoord zegt, de verheerlijking van God en het zich ten volle en eeuwig in hem te verheugen. Dat is het voornaamste, het belangrijkste doel van de mens op aarde. Zich, de verheerlijking van God en zich ten volle en eeuwig in hem te verheugen. En als we vanavond spreken over het gelovig kruisdragen, dan moeten we dit toch wel als achtergrond zien. Hoe kunnen wij nou het kruis, als de Heer dat ons heeft opgelegd, zo dragen dat het is tot verheerlijking van God en dat wij daarin ook God kunnen genieten? Het kruisdragen heeft alles te maken met de harde werkelijkheid van het leven. Die werkelijkheid is vandaag niet minder hard dan in de tijd van de Puritijnen. Denk dan maar aan de 16e, 17e, 18e eeuw. Maar die werkelijkheid nu en toen is wel anders. De gemakken die wij vandaag kennen waren toenmaals volstrekt onbekend. Pijnstillers, kalmerende middelen, slaaptabletten, daar hadden ze nog nooit van gehoord. Sociale zekerheid, onbekend. Iets over het sterftecijfer in die tijd. Meer dan de helft van de bevolking stierf voor de volwassen leeftijd te hebben bereikt. Trek de lijn door naar de derde wereldlanden nu. Dan hebben we een klein beetje een gevoel in wat voor omstandigheden de Puritijnen preekten en het pastoraat bedreven. Vergelijkbaar met de toestanden zoals wij die nu aantreffen in de derde wereldlanden. Ziekte, verdriet, ongemak, armoede, dood waren de voortdurende metgezel. En er was een dagelijkse harde strijd om het hoofd boven water te houden. Breng in herinnering de eerste woorden waarmee ons klassieke huwelijksformulier begint, aangezien de getrouwde
gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt. Of dat woord uit zondag 9 van de catechismus, waarover het aardse leven gesproken wordt als een jammerdal. Misschien denk je dat wij vandaag in een andere wereld leven. Tot op zekere hoogte is dat waar, maar laten we ons niet verkijken achter de mooie gevels die wij vandaag kunnen optrekken, gaat soms heel veel leed schuil. Toen ik hier net even in de kerk met iemand sprak, die zei: dominee in Opheusden, zeker veel problemen. Ik zei: ja, het zal in Opheusden niet anders zijn dan hier. Ik was niet zo lang geleden in Opheusden inderdaad bij een echtpaar op bezoek. Ik was er nog nooit eerder geweest in huis en dan hoor je iets van een levensverhaal. Op een gegeven moment wist ik weinig meer te zeggen. Want ik dacht, als ik nu met antwoorden ga komen, kan zo goedkoop zijn. Wij kunnen van de Puritijnen leren. Hoe ik onder mijn kruis mij zo kan gedragen dat God erin verheerlijkt wordt en dat ik God erin genieten kan. Hoe kan dat als ik 6 kinderen naar het graf heb moeten wegbrengen, zoals Thomas Boston? Als ik een vrouw heb die lijdt aan zware depressies, diezelfde Boston, hij durfde soms niet te gaan preken omdat hij bang was dat zijn vrouw zich tekort zou doen. Als je dan zijn boek leest van Boston, Het Krom in het Levenslot. Ja, als je dat dan weet, iets over het leven van die man. Als hij dus daarover schrijft, krommingen, kromme wegen in ons levenslot. Ja, dan schreef hij als iemand die daar wel van wist. Wat ligt er dan meer voor de hand als je zoveel moet meemaken om in opstand te komen? En wie het eigen hart een beetje kent, weet dat wij doorgaans meer rechthebbende mensen zijn dan rechteloze mensen. Als het ons tegen zit, is alles er in ons hart voor om in opstand te komen tegen God, om hem verwijten te maken, hem aan te klagen. Maar om dan stil te worden voor God en om opstand in het hart tegen te gaan, is het goed om te overwegen dat God een kruis nooit geeft omwille van het kruis. Het kruis is geen doel. God heeft er een ander doel mee voor ogen. Ik noem een aantal doelen die de Puritijnen noemden, die God voor ogen kan hebben wanneer hij ons een kruis in het leven oplegt. Bijvoorbeeld dit doel om de echtheid van ons geloof te beproeven. Bij iemand als Job vinden we dat heel duidelijk terug. Dient Job God uit eigen belang of omdat hij God lief heeft? Is het om niet dat Job God vreest? En als Job dan wordt vastgehouden, dat is dan niet een prestatie van Job, maar dan blijkt daaruit dat God Job vasthoudt. En zoals dominee van der Brinker uitdrukte in het gebed: ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. Om de echtheid van het geloof aan het licht te brengen. Een tweede doel: God geeft een kruis aan zijn kinderen om hen te oefenen zich niet te vast te hechten aan de dingen van deze aarde. Het kruis is dan bedoeld om ons meer hemelwaarts te richten. Ik las bijvoorbeeld een uitspraak, een uitdrukking: God legt op aarde zijn kinderen op een bed van doornen, opdat zij uitzien en verlangen naar het bed van dons in de hemel. Een andere Puritein schreef: God wil dat deze aarde en dit aardse leven voor ons is als een losse tand, die straks zonder veel pijn kan worden uitgetrokken. Tweede doel dus, om ons losser te maken van de aardse dingen. Een derde doel, een kruis is gegeven om ons te herinneren aan onze zonde. Een kruis overkomt ons vanwege de zonde. En toen de broers van Jozef streng gestraft werden, zeiden ze, voorwaar, wij zijn schuldig aan onze broeder. Er is een verband tussen kruis en zonde. Denk ook maar weer aan die openingszin van het huwelijksformulier. Vanwege de zonde. En die oude uitdrukking, waren er geen zonde, dan waren er geen wonden. Gehazi, hij werd melaats. Omdat hij op een oneerlijke, leugenachtige wijze aan geld was gekomen. De zonden in het leven van de gelovigen kunnen weliswaar vergeven zijn. Maar de gevolgen van de zonde dragen de gelovigen met zich mee. We zien het bijvoorbeeld in het leven van David. David heeft vergeving van zonde gekregen, maar het zwaard is hem niet bespaard gebleven en ook zijn huis niet. Thomas Boston, hij zegt, de gelovigen gaan kreupel door het leven. Tegelijk wijs ik ook wel weer op een uitdrukking die ik vond bij John Flavel, een andere puritein, een opmerking. Hij zegt, wij moeten weer niet al te snel zijn om een verband te leggen tussen een bepaald kruis dat de Heere oplegt en een bepaalde zonde in ons leven. Het gaat meer om ons zondige bestaan. Dus niet de specifieke zonde, maar ons zondige bestaan, waardoor er kruisen zijn in ons leven, om ons steeds maar weer aan dat zondige bestaan te herinneren. Een kruis kan de zonde voorkomen. Een kruis kan de Heere geven om ons voor de zonde te bewaren. In dat verband wijzen verschillende puriteinen op Paulus, 2 Korinthe 12. Waar Paulus schrijft over die scherpe doorn die hij kreeg in zijn vlees. Waarom? Om hem te bewaren voor hoogmoed. Vanwege de aan hem geschonken genade dat hij hemelse openbaring had ontvangen. Maar om hem aan de grond te houden, om hem te bewaren voor hoogmoed, dat hij zich niet zou verheffen, was hem die scherpe doorn gegeven. Een kruis kan ook gegeven worden om ons te ontdekken aan een verborgen verdorvenheid van ons hart. Mozes bijvoorbeeld. Mozes, die bekend stond om zijn zachtmoedigheid. Maar door verschillende kruisen, tegenslag in zijn leven, kwam het naar boven welke driften er nog leefden op de bodem van zijn hart. Wie zou ooit gedacht hebben dat Jeremia, een kind van God, zo jong als hij was, de Heere gevreesd. Maar dat hij ertoe zou komen om zijn geboortedag te vervloeken. Het kruis wordt gegeven opdat de inwonende zonde, verdorvenheid, als het ware naar boven zullen worden gebracht. Opdat wij ons voor God zouden verootmoedigen. Ik noem tenslotte, en dat is niet de minst belangrijke reden, dat God een kruis geeft opdat wij daardoor des te meer verbonden zullen zijn met Christus. En dat is ook wel een ervaring die ik ook wel toch wel in het pastoraat op heb gedaan. Meer keren hebben mensen mij gezegd, dominee, moeilijke tijden in ons leven waren geestelijk gezien de rijkste tijden. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Maar ik heb het meer keren gehoord. Maar dan moeten er wel twee dingen zijn. Het komt niet vanzelf. Als wij onder het kruis de gemeenschap met de Heer Jezus mogen beoefenen, dan is wel tegelijk nodig het gebed en de geest, de Heilige Geest. Het kruis dragen, dat dikwijls gepaard gaat met rijke geloofservaringen, dat onderkenden niet alleen de Puritijnen. Maar het gaat door de aanvechting heen, maar we vinden het eigenlijk heel de schrift door. Job is al genoemd vanavond. Hoe eindigt Job? 42, hoofdstuk 42. Na al die geweldige aanvechtingen, kruisen, tegenspoeden in zijn leven. Daar zegt Job, nu ziet u mijn oog. Psalm 42. David op de vlucht. Wat een kruis. Wat een aanvechting. Waar is uw God? Maar hoe eindigt hij de psalm? Hoop op God. En dat hij God zal loven. En dan noemt hij God de God van de menigvuldige verlossingen. De rijkste geloofsgetuigenissen zijn veelal geschreven in tijden van druk en kruis. Wij hebben zelf regelmatig in Roemenië dominee Vischi Ferenc ontmoet. Hij is 5-6 jaar geleden overleden. Zijn vrouw is bekend geworden door het boekje wat ze heeft geschreven op Adelaars Vleugels gedragen. Wij hebben hem meer keren mogen ontmoeten in Oradia. 13 jaar heeft hij vastgezeten in de gevangenis tijdens het communistisch bewind in Roemenië. Hij zei: het waren de gezegendste tijden van mijn leven. 2 weken geleden stond in de krant dominee Gorev uit Moldavië overleden. Misschien ook wel gelezen. Is meer keer ook in Nederland geweest. Baptistenpredikant. Heeft ook 17 jaren, dacht ik, vastgezeten in een kamp. Hij schreef. Hij heeft meer keren gezegd. Ze behoren tot de mooiste jaren van mijn leven. Ik weet niet of u wel eens gelezen hebt de afscheidsbrieven van Guido de Bray. Geschreven aan zijn vrouw en aan zijn moeder vanuit de gevangenis. De brieven van Christoph Love, die hij schreef de dag voordat hij terecht zou worden gesteld. Misschien wel eens gehoord van Samuel Rutherford. De brieven die hij heeft geschreven. De ballingschapsbrieven. En van recentere tijd, dominee F. Bakker, christgereformeerd predikant in Driebergen. 45 jaar oud. Geen kinderen. Die kanker kreeg. En een indrukwekkend afscheidswoord heeft geschreven aan zijn geliefde gemeente van Driebergen. Vele liederen die wij kennen uit de Schat der Eeuwen, van Paul Gerhardt, William Cooper, zoveel andere dichters, rijke geloofsgetuigenissen, en als je hun levensgeschiedenis leest, vaak veel moeten meemaken. En wij mensen denken vaak te weten wat goed voor ons is. En wij kiezen nooit vanuit onszelf voor een kruis. Maar wij leven wel in een wereld vol schijn. In een wereld waar veel namaakgoden zijn. Die ons geluk beloven, maar die het niet kunnen geven. Rusteloos, hè, zei Augustinus al. Rusteloos is ons hart op zoek. Naar God. We zoeken hem in geld, bezit, roem, eer. Macht. We denken als wij onze lusten bevredigen dat we het dan hebben gevonden. We zijn op zoek naar God, maar wij verliezen ons in het schepsel. En daarom zullen we nooit tot rust komen, tenzij wij de rust gevonden hebben in God. En kruizen worden in ons leven opgelegd, opdat wij namaakgoden zullen kwijtraken, opdat wij God zouden overhouden. Daarom kon Samuel Rutherford zeggen, wie zou het hem nazeggen? Welkom kruis, wees welkom, gezegend kruis. Wij zijn niet gezegend als wij ons leven steeds beter onder controle krijgen en als wij de dingen van het leven steeds meer in eigen hand kunnen nemen. Het geheim van de zaligheid en de vreugde van het geloof is dat het zo zalig is afhankelijk te zijn van de goede, alwijze en almachtige God. En die God is zo hoog en zo groot. Zo volkomen en zo goed. Pecker, een hedendaags schrijver, woont op dit moment in Canada. Hij schreef over de Puritijnen, zij dienden een hoge God. En in de prediking en in het pastoraat waren de Puritijnen vooral gericht op God. Opdat als er een kruis in ons leven zou zijn, dat wij God in dat kruis zullen eren. En zo probeerden ze ook hun gemeenteleden te troosten. Maar het ging er allereerst niet om de gemeenteleden te troosten, maar het ging er allereerst om hun gemeenteleden te leiden, zodat zij in het kruis God konden verheerlijken en hun hoogste vreugde in God konden vinden. Burrow, Jeremias Burrow, ook een Puritein, hij schrijft over het worship van God. En hij vertaalt dat woord, he, worship, aanbidden. Hij vertaalt het met buigen en je vernederen voor God. Dat is aanbidden. Ze schrijven uitgebreid over God. En ze schrijven vooral dat God goed is. En ze geven hoog van God op. En als je hun geschriften leest, dan proef je dat zij diep onder de indruk waren van God. En zo schrijven ze bijvoorbeeld over de soevereiniteit van God. En daartegenover zetten ze de mens, zo verdwijnend klein voor God. Een tekst die ik heel veel ben tegengekomen bij het lezen van een geschrift is Romeinen 9 vers 20. Zal ook het maaksel, dat zijn wij mensen, het maaksel, tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? En Paulus bedoelt dan ook daarin dat God aan niemand verantwoording schuldig is. Hij is de soevereine, hij is de koning van de koningen. En hij heeft het niet nodig dat wij kleine mensjes God zouden beoordelen en zijn daden zouden beoordelen wat goed is of wat kwaad is. Nee, God bepaalt zelf. En omdat hij goed is, kan hij dat. Omdat hij rechtvaardig is, kan hij dat. God bepaalt wat goed en wat kwaad is. En hij heeft er evenveel recht op. Zo schreven de Puritijnen, om ons te maken tot een mens of tot een worm. Zou de pottenbakker aan het klei vragen, hoe wil je dat ik je maken zal? Nee, dat doet die pottenbakker zelf, soeverein. En zo de grote pottenbakker. De soevereiniteit van God. Tweede, de wijsheid van God. Wat Paulus schrijft aan Timotheus, de alleen wijze God. Onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Daar zijn verstand door ons mensen niet eens af te meten. Het overtreft ver wat wij weten. Gelovig nadenken over de wijsheid van God moet ons stilmaken en brengen tot aanbidding. We moeten Gods daden ook niet los van elkaar zien. Een beeld wat ze vaak gebruiken is het beeld van de klok. Ja, vandaag hebben wij dat niet meer zo, met onze digitale klokken. Maar heb je een oude wekker, hè, en die maak je open, je kijkt er zo, weet ik nog wel van vroeger, dat je zo'n oude wekker had en dan maak je hem open en dan keek je zo in die wekker allerlei van die tandwieltjes, grote en kleine. En de ene draaide die kant op en de andere draaide die kant op. Maar zou je het kleinste radertje eruit halen, dan stond de wekker stil. En die tandwieltjes draaien tegen elkaar in. Maar zo brengen ze wel de wijzers van de klok in beweging. En brengen ze die wijzers vooruit. Iedere gebeurtenis in ons leven, kleine, grote, veel gebeurtenissen zien wij het niet, maar ze passen allemaal in het grote plan van God. Soms in onze ogen onbetekenende gebeurtenissen, die kunnen soms hele grote gevolgen hebben in ons leven. Illustratief is daar het leven van Jozef van. Hij werd in een put gegooid. Eens een tandwieltje. Eens een radertje. Werd verkocht naar Egypte. Kwam terecht in de gevangenis. Jaren gingen voorbij. Jozef begreep er totaal niks van. Totdat de schenker een droom droomt. Wat is dan een droom? Dan gaan er nog weer 2 jaar voorbij. Dan droomt Farao. Wat is dan een droom? Ja, maar zo voert God zijn plan uit. Hij regeert door onze tranen. Het geloof gaat aan het werk wanneer mijn verstand ophoudt. Omdat ik verward raak, ik zie de lijn niet meer lopen. De moeilijke omstandigheden waarin ik gebracht ben, ik zie het niet meer helder. Maar laat dan het geloof staan op de schouders van het verstand. Zo spreken de Puritijnen erover. Laat dan het geloof staan op de schouders van het verstand. Dat ziet van verre uit. Uit het kwaad het goede komen. En Jeremias Burrow zegt, dat roept land in zicht. De nacht gaat aan de dag vooraf. de winter aan de zomer. Thomas Boston, hij schrijft in het Krom in het Levenslot: een gelovige die kan niet begeren twee zomers, een zomer hier en een zomer straks. Hij kan niet begeren twee dagen, een dag nu en de dag straks. Hij zegt of het is hier winter, straks zomer, of het is hier zomer, straks winter. Als het gaat over Gods almacht, de Puritijnen hebben dat onomwonden beleden. Zij kenden aan de almacht van God één beperking toe. Eén ding kan God niet. Wat kan God niet? Onrechtvaardige dingen doen. Maar God bewerkt alle dingen. En de duivel en de vijanden kunnen niet verder gaan dan God wil. Tegelijk is Gods almacht wel een aangevochten zaak. Het is ook voor velen die met kruis hebben te maken en over deze dingen nadenken, zo moeilijk te verenigen met zijn goedheid. Want als God de Almachtige is, waarom laat hij dan zoveel kwaad toe? Kunnen die twee samengaan? Als wij zo de almacht van God benadrukken, dat God alle dingen kan, dan kan zijn goedheid onder druk komen te staan. Maar als we dan zeggen, ja, God is niet de Almachtige, wat houden we dan over? Als we als het ware de goedheid van God benadrukken en dan ten koste van zijn almacht, dan hou je machteloze God over, die ook moet toezien dat er dingen gebeuren die hij zelf niet kan tegenhouden. Is dit troost? De Puritijnen kenden een hoge God en zij hielden zich liever vast aan het getuigenis van de schrift. God is almachtig en God is volkomen goed. En is dat voor onze ervaring niet altijd te combineren? Maar dan kenden ze aan de schriften hoger gezag toe als aan onze ervaringen. En de weerbarstige werkelijkheid van het leven. En zij namen het uitgangspunt niet uit in de werkelijkheid van dit leven. Maar ze gingen steeds terug naar de schrift. Naar God. En het is het geloof dat leeft uit het, wat het hoort. En wat het leest in de schrift. Het leeft niet van wat het ervaart en ziet in het leven. Ze hebben Gods almacht beleden op de wijze zoals we dat ook vinden in zondag 9 van de catechismus. Niet los van Jezus Christus. Zij kenden Gods goedheid. Want hij is de Vader, de barmhartige Vader van onze Heer Jezus Christus. Gods almacht en zijn vaderlijke goedheid worden in één adem genoemd. Wie iets geproefd heeft van de goedheid van God in het zenden van zijn Zoon Jezus Christus, kan van God alleen maar goed denken. De Puritijnen weten ook wel van vragen. Boston zegt dat het beter is om onze eigen wil in overeenstemming te brengen met de wil van God. Maar hij weet ook, en hij schrijft het ook, dat het soms zo moeilijk en zo groot is om te buigen onder Gods wil. Hij zegt, het is alleen maar mogelijk als de liefde van God leeft, werkelijk leeft in ons hart. En als er bij ons een bezorgdheid is dat de eer van God zal worden aangetast door ons mokken en door ons opstandig zijn. Het is de liefde tot God, de liefde die gekend wordt in Jezus Christus, die de eigen wil doet wegsmelten en die verenigt met de wil van God. Gods goedheid is niet in strijd met het feit dat hij kruisen geeft. In Hebreeën 12 lezen wij juist dat God een kruis geeft aan de kinderen. Degene die hij lief heeft, die kastijdt hij. Kruis is juist een teken van het kindschap van God. Thomas Brooks laat aan de hand van de gelijkenis van Lazarus en de rijke man zien dat God de hand van zijn barmhartigheid kan openen, terwijl zijn hand tegen is. Je ziet dat in het leven van de rijke man. Als je die gelijkenis leest, hij kende geen tegenspoed. Alleen maar rijkdom, voorspoed. Maar Gods hart was tegen hem. Lazarus daarentegen. Een kind van God. Gods hart was voor hem. Maar Gods hand was tegen hem. Hij lag daar aan de poort. Had honger, bedekt met zweren, een bedelaar. Zo ligt er in de voorspoed van de goddeloze een vloek. En in de tegenspoed van de godvrezende een zegen. In zijn goedheid geeft God kruizen. Psalm 119. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. Maar dat ik verdrukt ben geworden, nu onderhoud ik uw woord. Wat moet het een droevig iets zijn, de tegenwind op weg naar Emmanuels land te missen, schrijft Thomas Boston. En tegelijk waarschuwt hij ook weer, als er verdrukkingen zijn in ons leven, als ze niet iets goeds zullen uitwerken. Kort nog iets over Gods rechtvaardigheid. Dat is ook een manier om stil te worden onder een kruis, als wij gelovig nadenken over Gods rechtvaardigheid. Er is geen vergelijk tussen de kruizen die God kan opleggen en de zonden die er in ons leven zijn en wat wij door onze zonden verdienen. De kruizen die in ons leven zijn, zijn nooit zoveel als de zonden. Iedere ademhaling, ik ben meer keren tegengekomen bij de Puritijnen, iedere ademhaling is genade. Hoe vaak heb ik er deze dag aan gedacht? Iedere ademhaling is genade. We moeten niet kijken naar wat we missen, maar wat wij, ondanks de zonde die wij hebben, uit Gods goede hand ontvangen. Ze noemen dat een gelovige manier van boekhouden. Ze houden we alleen maar redenen over om God te danken voor wat we nog hebben. En voor de Puritijnen is iedere eigenschap van God, zijn almacht, zijn wijsheid, zijn goedheid, zijn soevereiniteit, ieder eigenschap is een bron van troost. De praktische insteek, ik zei al, de Puritijnen die staan bekend vanwege dat ze de dingen zo praktisch toepassen in het dagelijks leven, die komt in hun geschrift ook heel duidelijk naar voren als het gaat over het gelovig kruis dragen. Hoe moet God gediend worden? In het huwelijk? In mijn gezin? Als ik morgen weer naar mijn werk ga? Onder het kruis? En ze geven daarbij de volgende praktische aanwijzingen. De overdenking van eigen zondigheid. Denk daar veel aan. Zij kenden aan de zonde een heel zwaar gewicht toe. En ze schrikken niet terug om dat heel duidelijk te benoemen. Als je het leest, hoef je niet te raden wat ze bedoelen. De zondaar verdient om verdoemd te worden. Alles wat wij meer hebben dan de hel, is genade. Hoe meer de last van de zonde wordt gevoeld, hoe lichter het kruis. Boston klaagde niet toen hij een dochtertje kreeg samen met zijn vrouw met een ernstige hazellip. Hij klaagde niet over de hazellip van zijn dochtertje, maar hij klaagde over zijn eigen zondigheid. Hij schrijft erover in zijn dagboek. Het gewicht dat zij toekende aan de zonde had ook alles te maken met dat zij een hoge God diende. Hebben we een kleine God, zijn de zonden klein. Hebben we een hoge God, dan zijn de zonden groot. De oproep om na te denken over de oneindige grootheid van God en onze eigen zondigheid keren steeds weer terug in hun geschriften. De overdenking van eigen zondigheid. Tweede, als er kruis is in ons leven, om dat niet onder te bezwijken, de overdenking van de betrekkelijkheid van de aardse genoegens. Aards bezit, daar moeten we aan denken. Aards bezit. Dingen, maar ook als wij samen mogen leven met mensen die ons lief zijn en die ons ontvallen. Schepselen zijn niet in staat om ons het volmaakte geluk en de volmaakte vrede te geven. Zelfs de heidenen, zo schrijven de Puritijnen, de heidenen die niet op de school van Jezus Christus hebben gezeten, beseffen de betrekkelijkheid van aards bezit en geluk en trekken daaruit hun wijze lessen. Derde, daartegenover staat de overdenking van de rijkdom van de geestelijke genoegens. Voor de gelovige is wat hij in God bezit oneindig veel meer dan wat hij ooit op aarde bezitten kan. De gelovige notabene deelt in de liefde van God. En niets kan hem van die liefde scheiden. Niets. Ze zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus Jezus. Noem alles wat de wereld geven kan. En zet dat naast wat Jezus geven kan. Dat is oneindig meer. De overdenking van het toekomende leven. Je komt verschillende beelden tegen in geschriften. Om de positie van de gelovigen op aarde te tekenen. Bijvoorbeeld de zeeman. De gelovige is als het ware een zeeman die onderweg is. Maar hij komt in een storm terecht. Maar hij is op weg naar huis. Beeld van de soldaat. Die nu verkeert in de strijd. Maar hij zal straks in de overwinning delen. Een soldaat in tijd van oorlog klaagt niet over de ontberingen van het slagveld. Hij klaagt niet over zijn veldbed. Klaagt niet dat het eten wel eens niet zo is als dat hij thuis gewend was. Klaagt niet over zijn legertent. Hij moet er doorheen, er moet gestreden worden. De gelovige, zeeman, soldaat, een pelgrim. Het pelgrimsmotief vinden we ook heel veel bij de Puritijnen terug. En denk dan ook maar aan het bekende boek van John Bunyan. Bij ons bekend als de Christenreis, maar letterlijk vertaald vanuit het Engels is het de pelgrimsreis. Dat is nog iets anders, hè? Een Christenreis is kalm, rustig, bedaard. Maar een pelgrim, hè? De Pilgrim's Progress, een pelgrim, daar zit meer spanning in. Het leven is geen vakantiereis. Maar onderweg heb je te maken met ontberingen. Je bent een pelgrim. Je moet je zo nu en dan heel veel ontzeggen. Hebreeën 11, gasten en vreemdelingen. Het kruis wordt duidelijk gezien als een voorbereiding op de verheerlijking straks. God maakt zijn kinderen op aarde daarvoor klaar. En het kruis wordt gegeven tot heiliging. En de verheerlijking straks, dan zal de heiliging zijn in volle bloei. Daar komt de mens tot zijn doel. De verheerlijking van God. En het zich ten volle en eeuwig in God verheugen. Geven de Puritijnen antwoorden op alle vragen die leven in het hart van hen die te maken hebben met het kruis? Zijn hun antwoorden altijd even bevredigend? Is er wat op aan te merken? Dat zal wel. En toch overheerst voor mij dat wij er veel van kunnen leren. Ik noem, daar sluit ik mee af, ik noem drie dingen. Wat kunnen wij van hen leren als het gaat over het kruis dragen? Het gewicht dat zij toekennen aan de zonde. De zonde is een realiteit waarvan Anselmus al heeft gezegd dat wij het gewicht van de zonde nauwelijks beseffen. Alle goeds wat wij in dit leven hebben is niet dankzij, maar ondanks ons en is alleen dankzij Gods genade. Jeremia in de klaagliederen. Het volk dat klaagt over de verwoesting van Jeruzalem. Maar Jeremia roept het volk op om te klagen over de zonde. Wij, zo zegt hij in klaagliederen 3, wij hebben overtreden en wij zijn weer spannen geweest. En daarom hebt gij ons niet gespaard. Met het zondebesef is het bij ons mensen niet zo goed gesteld. Het gewicht ervan. Dat is iets wat wij van de Puritijnen mogen leren. Een hoge God. De zonden tegen die hoge God zijn groot. Dat wij zo weinig gewicht toekennen aan de zonde, dat heeft dus daarmee te maken dat God doorgaans voor ons zo weinig hoog is. Maar de Puritijnen dienden een hoge God. En ik ben er zelf van onder de indruk gekomen toen ik hun geschriften juist met het oog op dit onderwerp las. Hoe groot en hoe hoog hun God was. We zouden ook in de prediking, en ik zeg dat tegen dominee van der Brink, maar ik zeg het ook even tegen mezelf. We zouden veel meer in de prediking ook mogen stilstaan, moeten stilstaan bij de eigenschappen van God. De eigenschappen van God. Want waar hoog gesproken wordt over God, komen wij vanzelf op de plaats waar wij horen. Waar hoog van God gesproken en gedacht wordt, worden veel vragen, veel kwesties die wij opwerpen, ineens zo klein. Dat wij in de derde plaats kunnen leren is van de Puritijnen, dat wij ook als reformatorische christenen meer vreemdelingschap zullen beoefenen. Ik bedoel niet dat wij wereldvreemd moeten worden, maar ik bedoel meer de soberheid. Het geheim om als een pelgrim te leven. Wij hebben hier geen blijvende stad. Als vorige week in de krant stond dat als heel de wereld zou leven zoals wij hier in Nederland leven, dat we dan ongeveer 3,5 aarde nodig hebben. Geeft wel aan dat het niet normaal is, hè, zoals wij hier in het Westen leven. En wij als christenen onderscheiden ons daarin, denk ik, niet van de niet-christenen. Maar wij plukken allemaal, denk ik, evenveel de vruchten van de luxe en van de welvaart en leven daarin. Het geheim om als een pelgrim te leven. Als bij ons de stroom zou uitvallen. Een dag raken we van tilt. Ik was afgelopen najaar in Malawi voor de zending. En we hadden daar een vrij luxe hotel. Ik nam 's morgens een douche. Het water was koud. Ik had het aangegeven en de volgende dag, ik dacht van nou, zal het beter zijn. Weer een koude douche. En zijn wij niet gewend in het Westen. Ik keek die man aan, maar hij keek mij aan. Hij zei, waar praat je over? Je had toch water? En of het nou koud is of warm, dat is toch niet zo belangrijk. Ik werd even met mijn neus erop gedrukt. Hoe verwend ik ben. Hoe verwend wij zijn. Dus wij kunnen in die zin nog wel wat leren, ook aan soberheid en niet te snel van tilt te raken als er dingen wat anders lopen in ons leven. En wij hebben een bed van dons. Is het daarom misschien dat wij doorgaans ook zo weinig hemelsgezind zijn? Als we nou een bed van doorn hebben op de aarde, dan zie je wat aan dat bed van dons in de hemel. Maar de Puritijnen, daar kunnen wij van hen leren, leefden hun aardse leven in het perspectief van het eeuwige leven. En we komen dat ook tegen bij Calvijn. Ik denk aan dat indrukwekkende hoofdstuk uit de institutie, de overdenking van het toekomende leven. Dat behoort volgens Calvijn tot de kern van het christelijke leven. En dan gaat hij niet allerlei uiterlijkheden noemen. Maar de kern van het christelijke leven, zelfverloochening en de overdenking van het toekomende leven. Ja, het is bijbels, wij lazen het in 2 Korinthe 4. Daarom vertragen wij niet. Maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer snel, zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Daar zit Paulus ook. Het korte leventje hier op aarde tegenover de eeuwige heerlijkheid die straks het deel is van alle die de verschijning van de Heer Jezus hebben liefgehad. En dan heeft hij het over een lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat. En dat zet hij dan tegenover die heerlijkheid, en hij zegt daarvan, dat is een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Ik wil het hierbij laten en met u zingen uit Psalm 77. Psalm 77. Het zesde vers. Zou God zijn genade vergeten? Dat was wat Asaf, die ook heel veel moest meemaken, dacht, zou God zijn genade vergeten en nooit meer van ontferming weten? Heeft hij misschien zijn barmhartigheden door zijn gramschap afgesneden, dat ze niet meer naar mij toe kunnen komen? Maar ik zei daarna, dit krenkt mij het leven. God zal verandering geven, de Allerhoogste. Hij maakt het goed, want na het zure, het bed van doornen, geeft hij het zoet.
Dominee de Oude, hartelijk dank voor wat u ons hebt willen meegeven. We zullen even pauze houden. Wellicht zijn er vragen. Ik kan me wel voorstellen dat er dingen zijn die we graag aan u voorleggen en waar we na de pauze nog samen verder over kunnen nadenken. Het is nu goed 9:30. Laten we 20 minuten of zo even pauze houden.
Ik heb hier 3 vragen. Mochten er straks nog vragen zijn, dan is daar nog wel gelegenheid. Ik probeer niet te veel uit te wijden. De eerste vraag: hoe gaan de Puritijnen om met de waarom-vragen van het lijden? Dat is iets wat mij juist opviel toen ik heb voor mijn doctoraalscriptie in Utrecht met dit onderwerp bezig gehouden. En een scriptie er toen ook over geschreven. Wat mij juist opviel was, en ik was eigenlijk begonnen toch wel met die vraag: wat is nou hun antwoord op het waarom van het lijden? En die vraag ben ik eigenlijk niet tegengekomen. Dus dan ga je afvragen van: hoe zou dat nou komen? Is dat nu een vraag die wij nu in de 20e, 21e eeuw zijn gaan stellen? Zou het te maken hebben met toch wel de welvaart waarin wij leven? Dat wij als het ware ook kruis, tegenspoed, tegenslag veel moeilijker kunnen plaatsen dan wanneer je in omstandigheden leeft waar de dood en waar ziekte en waar onzekerheid van het leven zo als het ware je levensgezellen zijn. Ik denk zelf ook wel, bijvoorbeeld in een Afrikaanse cultuur, ik denk aan Malawi bijvoorbeeld, waar de volwassen leeftijd door de helft van de bevolking wordt gehaald, maar waar ook de helft van de bevolking sterft. De gemiddelde leeftijd is er geloof ik ook 31 jaar. Kindersterfte is heel hoog. Dat in zo'n omgeving, in zo'n situatie, de waarom-vraag veel minder snel gesteld wordt. Het wordt meer als een gegeven aanvaard. Dit is de gebrokenheid van het leven. En dat is denk ik ook de reden waarom de Puritijnen geen aandacht schenken ook aan die vraag van het waarom van het lijden. Maar ze steken veel meer erop in van: als er nu tegenslag, als er een kruis is in het leven, hoe heb je je daaronder te gedragen? En dan zo te gedragen dat het voor jezelf tot zegen is, maar vooral dat het God verheerlijkend is. Ze zijn erg bezorgd dat je, als er tegenslag is in het leven, dat je als het ware mokt op God, in opstand komt tegen God. Daar zijn ze veel meer mee bezig, om dat als het ware te proberen te voorkomen en je daarin te leiden, dat je je gelovig weet te gedragen onder het kruis. Ik weet niet of er nog... Een andere vraag: is al het klagen zondig? En er staat dus haakjes bij: Bijbelse klagen. De klachten die je leest in de schrift, de psalmen, hoeveel klachten lezen wij daar niet? Is dat zondig? Ik zou het zo niet durven zeggen, nee. Waar de Puritijnen wel voor waarschuwen is: wees gematigd in je klagen. Dat wel. Wees gematigd in je vreugde. Wees gematigd in je klagen. Dat is ook iets wat Calvijn schrijft in dat hoofdstuk over het gelovig kruisdragen, over het kruisdragen, zelfverloochening. Hij zegt: wees gematigd in je vreugde en wees gematigd in je klagen. Maar het is niet menselijk wanneer je zou zeggen: een mens mag niet klagen. Wanneer je mag juichen, dan is er ook plaats voor de klacht. Ik denk dat het ook naar de schrift is. Alleen, wanneer wordt het klagen zondig? Als je daarin toch buitensporig geen maat weet te houden. Deze van dat je als het ware vol met zelfmeelij komt. Maar ik zou ook niet kunnen zeggen, dan loop je in het gevaar aan te gaan te zondigen. Ik zou dat zo ook niet kunnen en durven aangeven. De volgende vraag sluit er eigenlijk bij aan. Moet je emoties bij pijn en verdriet onderdrukken? Nou, dat is wel iets. Ik zei bijna aan het eind van de lezing Zijn er kanttekeningen te plaatsen bij de Puritijnen? Ik moet wel eerlijk zeggen, dat was voor mijzelf wel op een gegeven moment wel een vraag. Dat je zegt van, zij laten in die zin wel heel weinig ruimte voor de klacht. En dat dacht ik wel, is dat je dan helemaal wel recht aan het mens zijn. Ja. Bijna het stoïcijnse, tegelijk waarschuwen ze er ook weer voor. Die zeggen, je moet niet stoïcijns zijn, je moet niet gevoelloos zijn. Want je moet dat ook juist wel voelen. En toch, soms dan heb je ook wel eens de neiging om te zeggen, ja, ze gaan toch wel, sommigen tenderen wel die kant uit. Die zeggen van, ja, je moet bijna gevoelloos worden onder het kruis. Hoewel ze dat niet bedoelen, maar zo zou je het soms wel kunnen uitleggen. Maar ook weer, hè, het onderdrukken van de emoties. Ik denk, ja, gematigd in de vreugde, maar ook gematigd in de klacht. En zie je het dan ook in het verlengde, hè, de overdenking van het toekomende leven. Het is toch het tijdelijke leven. En dat is niet om te zeggen, nou, dus het leven dat heeft van geen waarde en zo. Nee, we hebben hier onze plicht, we hebben onze roeping. We mogen ook genieten van de goede gaven van het leven. Alleen, en dat is weer zo ellendig moeilijk voor ons, wij kunnen daarin weer zo moeilijk maat houden. Je hoort vaak dat je niet om een kruis mag vragen, maar als het de echtheid van je geloof beproeft, dan zou ik toch de neiging krijgen dit wel te doen. Hoe ga je hiermee om? Nee, ik zou bang zijn als er een kruis in mijn leven, een heel zwaar kruis zou komen. Die zegt van, ik kreeg juist een mailtje van iemand uit de gemeente die zei, dominee, ik ben bang. Er waren wat moeilijkheden in het leven. Ik ben zo bang dat ik boos word op God. Dat schreef ze, boos word op God. Het is geen vanzelfsprekendheid, hè, dat je als er een kruis komt, dat dan juist het geloof mag blinken, mag uit mag komen. Het was Petrus die op de zee werd geworpen, maar het was niet dat Petrus nou zo'n gelovige was en dat hij zei van, nou, werp maar mij maar op die zeef en laat de Satan mij maar ziften. Dan zal mijn geloof blijken wat het is. Dan zal het goud bovenkomen. Het kwam wel boven. Petrus werd al vastgehouden. Maar het was niet door Petrus. Maar het was ondanks Petrus. Maar het was dankzij de voorbeden van de zaligmaker. Dus ik denk dat het in die zin, ja, om een kruis te vragen. Ik denk niet dat dat de weg is die de Heer ons wijst. Ik lees het in het Onze Vader ook niet. Ik lees wel de bede in het Onze Vader, leidt ons niet in verzoeking. Het is de bewaring. Dat wij God kwade dingen zullen toedichten. Dat wij God zullen loslaten. Om die bewaring leidt ons niet in verzoeking. Maar de Heer Jezus heeft ons niet geleerd om te bidden voor een kruis. Nee. Ik ben door de schriftelijke vragen heen. Het kan zijn dat er zijn die zeggen, ja, die zijn toch niet tevreden over de beantwoording van deze vraag. Laat het horen. Of er zijn andere vragen. Vooraan.
Nog even. Het was een mooi referaat, bedankt daarvoor. Het lijkt een beetje op dat de Puritijnen gewillig hun kruis dragen. En enigszins passief zijn. Hoe ver mag het gaan om je tegen je kruis te verzetten? Of in ieder geval het van je af te werpen?
Praktisch zijn de Puritijnen. Dus ja, wat zeggen ze? Je mag dus wel de middelen gebruiken. Hè, medicijnen. Hiskia, dat voorbeeld wordt dan gegeven. Hiskia moest ook een klomp vijgen gebruiken. Hè, die was ziek. Maar hij moest de middelen gebruiken, werd hem opgedragen, een klomp vijgen, om van zijn ziekte te genezen. Dus de middelen, die mag je gebruiken, ook in tijden van kruis, om als het ware het kruis mogelijk kwijt te raken, om ervan verlost te worden. Als het gaat over ziekte, of als het gaat over andere tegenspoeden die er zijn in je leven, en je bent bij machten je van dat kruis te ontdoen, dan is dat geoorloofd. Alleen zeggen ze dan, het moeten wel geoorloofde middelen zijn. En ik ben geen lijstje tegengekomen, wat zijn geoorloofde middelen? Maar ik denk dat het veel belangrijker is, de houding van een christen onder het kruis. En dan is er plaats voor de klacht. Dan is er plaats voor de emoties. Dan is er ook plaats om je zo mogelijk te proberen te ontdoen van het kruis. Alleen, wat is je houding daar onder het kruis? Ben je daarin gericht op jezelf, om er zelf van verlost te worden? Of mag je daar toch ook in afhankelijkheid in staan, gelovig in staan? Ziende deze van ja, uiteindelijk ben ik ook daarin afhankelijk wel van de Heere. Ik denk dat er geen kant-en-klaar recept is te geven. Maar dat ze meer inzetten op dat je ja, de houding van de gelovigen onder het kruis. En dan kan ik denk ik ook dat je kan zeggen, dan is voor de een een middel nog wel geoorloofd en voor de ander ook weer niet. Hè? Dus je zegt, ja, je kan dat niet allemaal zo voorschrijven. Nee.
Ik wil zelf dan graag nog even een vraag stellen. U zegt ook, voor een gelovige onder het kruis geeft de Puritijnen aanwijzingen. Hoe gingen zij om met een situatie dat iemand zelf een zwak gelovige was, de zekerheid van het geloof miste, of zelfs een situatie die wij nu natuurlijk ook in de christelijke gemeente tegenkomen, dat mensen zeggen ja, ik mis dat persoonlijke geloof, maar die wel geconfronteerd worden met ziekte, met tegenslag, met kruis. Hoe zouden zij daarmee omgaan? Hoe gaat u daarmee om? Dat is toch wel, denk ik, een vraag die waar zij min of meer van uitgaan, dat een gelovige dat kruis wil dragen. Maar ja, dat kan soms nu wel al een worsteling op zichzelf zijn. Nou.
Ik moet wel zeggen, als het gaat over de geschriften van de Puritijnen zoals ik ze gelezen heb, dan is het meer zoals Paulus schrijft aan de Korintiërs. Daarom vertragen wij niet, maar hebben altijd zeer goede moed, onze lichte verdrukking. Het spreekt inclusief. Zo ben ik het ook bij de Puritijnen wel tegengekomen. Dus zij richten in hun geschriften zich tot de gelovigen. En om nou te zeggen van hoe moet een ongelovige of een zwak gelovige, daar gaan ze niet zo specifiek op in. Nee. Ben ik in de geschriften die ik gelezen heb zo niet tegengekomen. Nee. Maar het is wel een aansporing wel, ja, tot gelovigen, maar ook degene die dan ongelovig zijn, zouden zijn. Maar het is een grote aansporing om het te zoeken bij de Heere. Om te schuilen bij hem. En dan is het voor hen een tweede zaak. Ja, ben je nou een gelovige of een ongelovige? Ja, ben je ongelovig? Dan nu nog vandaag neem de toevlucht tot hem. En ik denk ook dat de manier waarop ze ook preken. Ja. Maar de tweede vraag, hoe zou ik daar zelf mee omgaan? Ja. Niet anders, denk ik. Niet anders. Nee. Wanneer ik weet van iemand, daar geeft hij ook blijk van dat hij zelf het levende geloof niet kent, dat hij dat mist. Ja, dan zou ik hem zo aanspreken, laat dan dit kruis wat je hebt je uitdrijven, nu tot de Heere. Om je nu gelovig te onderwerpen en je over te geven aan hem. Want dat de Heere het nooit doet uit lust tot plagen. En dan trek ik het ook wel op de ongelovigen. Dat je zegt, ja, je zou kunnen zeggen, dat mag je alleen voor de gelovigen zeggen, dat de Heer iemand plaagt, nooit uit lust tot klagen. Maar dan zou ik het ook zo zeggen van, ook tot de ongelovigen, als de Heer je een kruis geeft, het is ten diepste nooit hier bedoeld om je te plagen, maar het is altijd om je toe te drijven, uit te drijven naar hem.
Ik wil graag reageren op twee vragen die gesteld zijn. Paulus die beklaagt zichzelf. Hij zegt ik ellendig mens. En ik denk dat er nog een aantal voorbeelden zijn in de Bijbel waar men zichzelf beklaagt voor God. Hoe ziet u dat in dit licht?
Maar dan is het meer, als het gaat, ik ellendig mens, Romeinen 7, dan gaat het meer over dat hij zo te kampen heeft met zijn innerlijke verdorvenheid. Als ik het goede wil doen, dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik wel. Ik ellendig mens. Dus dan heeft hij het niet zozeer over het kruis wat God hem oplegt. Tegenspoelt in zijn leven. Nee, dan ziet hij het meer zijn eigen verdorvenheid. Waarin hij zich als het ware aanklaagt bij de Heere. Zoals we dat ook vinden bij de psalmdichters. Ik denk aan de boetepsalm. Daar zelfs mijn hart, mijn aan moet klagen. Psalm 143. Ik denk dat je dan zo de klacht van Paulus ook moet verstaan. Ik ellendig mens. En dan ook, wie zal mij verlossen van het lichaam van de zonde, die verdorven aard.
Hij ervaart volgens mij wel dat hij altijd dat lichaam van de dood met zich meesleept. Dus in dat licht...
Dat is, dacht ik, 2 Korinthe 4, hè, wat wij lazen vanavond. Dat is niet Romeinen 7, dacht ik.
Dat weet ik niet helemaal.
Want... altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragen, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou openbaar worden. Want wij die leven, worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. Ik dacht dat hij hier, ik zie het niet zo snel staan, dat hij het over het lichaam der doods... Ik zie wel in Romeinen 6 staan het lichaam van de zonde. Romeinen 6 vers 6. Dat onze oude mens met hem gekruisigd heeft. Dat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Ik zie het niet zo snel hier staan in Romeinen 6. Het lichaam des doods.
Ja, dat is...
het verband moeten weten waar het in staat.
Ja, dat is in... als je teruggaat naar de grondtaal. En dan kan je daaruit lezen dat hij altijd het lichaam, het oude lichaam in zich meesleept.
En dat is vanuit Romeinen 6 of 2?
Ja, Romeinen 6, 7... Nou, mijn vraag is eigenlijk, kan je in dat opzicht dus concluderen dat je, als je klaagt, hè, doordat het kruis wat je op je krijgt, als je, moet ik het even goed verwoorden, als je op die manier klaagt over jezelf, of dat dan wel geoorloofd is?
Maar dan meer met het oog op dat je door het kruis ontdekt wordt aan je eigen verdorvenheid.
Ja.
En dat je daarover klaagt.
Mm-hmm.
Ik denk dat klagen over de eigen verdorvenheid, hè, dat heb ik ook wel eens gelezen bij, ik weet niet welk oudvader hij zegt, maar dat is voor de Heer, dat is muziek in de oren van de Heer. De klacht van de gelovigen over wie hij zelf is. Ja. Maar dan gaat het niet over klagen over de Heer, maar de klacht over jezelf. Hè, dat je... jezelf leert kennen in wat er nog leeft op de bodem van je hart. En dat kan stil liggen. Maar het is net als een sloot. Hè? Als je daarin gaat roeren, dan kan het water ineens heel troebel worden. Hè? Ik haalde ook Mozes aan. Hiskia werd ook aangehaald. Hè? Deze van ja, de hoogmoed die er nog leeft in zijn hart. Hè? Zo kan de Heer toch wegen gaan met zijn kinderen. Waardoor ja, de verdorvenheid, dat lag te slapen als het ware op de bodem. Maar dat dan bij iets wakker begint te worden. Opdat wij ons zouden verootmoedigen voor de Heer. En dat klagen dan over jezelf, dat is juist het je verootmoedigen voor de Heer. Ja. Burrow, hè? Jeremias Burrow noemt dat worship. Hij zegt, dat hoort bij het aanbidden van God. He, wat Jesaja ook zegt, wee mij, ik verga. Dat hoort ook bij het aanbidden van God. Denk aan het vers van Paul, Gerrit is tegen. He. God is tegenwoordig, God is in ons midden. Laat ons diep in het stof aanbidden. Dat is juist het besef van eigen onheiligheid in het licht van zijn heiligheid. Ik denk dat dat een hele Bijbelse gedachte is juist. Ja.
Dan wil ik nog reageren op de vraag over de waarom. Als God je laat ondervinden dat je eigenlijk nergens recht op hebt, is er dan wel plaats voor de waarom-vraag?
Ik denk dat de Puritijnen zouden zeggen nee. Tegelijk, dat verrast mij wel. Vind je het natuurlijk in de schrift wel terug naar Jeremia, hè? Jeremia 20. Daar vind je het een paar keer terug. Waarom? Waarom? En het opmerkelijke is dat Jeremia, je vindt niet dat Jeremia daarover wordt berispt door God. Jeremia 20, dat hij zegt, was ik maar een miskraam geweest, was ik maar een misgeboorte geweest, was de baarmoeder van mijn moeder, was dat maar mijn graf geweest. Hij vervloekt degene die tegen zijn vader heeft gezegd, u is een jonge zoon geboren. Was ik er maar niet geweest, zegt hij. Dat gaat heel ver. Het wonderlijke is, dat dan in Jeremia, vind je niet, het hoofdstuk eindigt ook, als je dat moet maar eens lezen, Jeremia 20, dat hoofdstuk eindigt eigenlijk ook met de klacht. En Jeremia 21, de vraag is ook weer of je Jeremia chronologisch moet lezen, maar stel dat je het chronologisch mag lezen, dan zeg je in Jeremia 21, dan gaat de profeet weer verder met profeteren. Alsof er niks geweest is, alsof hij zijn geboorte dat niet vervloekt heeft, hij wordt niet ontslagen, hij wordt niet op zijn vingers getikt door de Heer. Dat lezen wij niet. Zou dat aangeven dat de Heer toch zegt, ja, laat die klacht dan maar staan.
Nu wel, ja. U gaf aan in uw lezing van dat de Puritijnen, geloof ik, zeiden van, hè, zonder winter geen zomer, maar tegelijkertijd als het nu zomer is, kan het volgt straks de winter. Je leest in Hebreeën dat, hè, de schrijver daar zegt, schrijft van, die hij lief heeft, die kastijdt hij. En als je een bastaard bent, dat je dan geen kastijding ondervindt. Is het ook zo dat de Puritijnen zeggen van, nou, ja, als je nu heel weinig lijden ervaart, is dat een extra reden om jezelf scherp te onderzoeken, of je in het geloof bent, of, ja, hoe?
Wat zijn ze? De grootste aanvechting, daar zeggen ze dat ik geen aanvechting heb. Ik denk dat hij datzelfde licht moest zien, dat hij zegt van, ja, hij werd aangevochten als hij geen aanvechting had. Ja, ben ik dan, is het dan wel echt bij mij? He, want ja, daar zou ik toch wel aanvechting moeten hebben. Maar ik denk dat je ook dit weer niet moet zeggen. He, dat je zegt van ja, als je dus. Ja, er zijn het verschil tussen gelovigen. Niet iedereen heeft. Je leest niet van alle psalmdichters de klacht van Asaf. He, ik denk ook dat je zegt van ja, ook het leven van de gelovigen. De Heer leidt daarin op verschillend. Er zijn er van zijn kinderen die heel veel moeten meemaken. Maar er zijn er ook die veel minder moeten meemaken. Ik denk dat je ook niet moest zeggen van nou, hè, het teken is van een gelovige dat hij veel kruis en tegenspoed ondervindt. Je zou kunnen zeggen, aan de ene kant, velen zijn de tegenspoeden van de rechtvaardige, het is bijbels. Maar er staat ook weer in de schrift, de rechtvaardige of de onrechtvaardige gelovigen, ze ervaren als het ware dezelfde dingen. Hè. Dat je zegt van, ook de schrift zie je wel eens dat de dingen naast elkaar worden gezet en laat ze naast elkaar staan. We hoeven er ook denk ik geen sluitend systeem van te maken. Ja, zo moeten we met de schrift zelf al niet omgaan. Je kan soms teksten nemen in de schrift. Deze van die spreken elkaar tegen. Ja, denk ik voor ons beperkte verstand. Maar ik denk dat het dan juist wijsheid is om ook de dingen naast elkaar te laten staan. En ook van de geschriften van de Puritijnen. We moeten ze lezen zoals ze bedoeld zijn. Om troost te bieden, om leiding te geven, hè, aan hen die met kruis te maken hebben. En we moeten daar niet achteraf een sluitend systeem van maken. Van ja, die uitspraak dan, hoe zit dat dan en zo. Dan zijn we denk ik, ja, verkeerd bezig met hun geschriften. Het is belangrijk altijd, hè, met boeken die je leest, deze van, met welke bedoeling zijn ze geschreven.
En dat geldt dus ook voor Hebreeën bijvoorbeeld. Dat het vooral voor de leidende kerk een troost is, meer dan dat bastaarden echt zich aangesproken zouden.
Ik denk ook de context van Hebreeën is ook dat ze dus te lijden hebben. Hè? En dan is het ook juist een teken van troost. Die zegt van ja, bedenkt, je bent een kind, daarom lijd je. Want was je geen kind, dan zou dat lijden je bespaard en niet, dan zou je dat niet gekregen hebben. Maar zeker ook Hebreeën 12, hè? Dat is juist ook weer een aansporing. Hè? We hebben ten bloede toe nog niet gestreden. Hè? Laat ons zien op de overste leidsman. Het staat ook in het teken toch wel van het, ik denk van het kruisdragen. Ja.
Misschien mag ik nog een laatste vraag stellen. Handelingen 5, dat gaat over de apostelen die gestraft worden. En dan staat er, zij gingen heen van het aangezicht van de raad, verblijd zijnde dat zij waren waardig geacht geweest om zijns naams wil, de naam van Christus, smaadheid te lijden. Misschien heb ik het niet goed gehoord, maar ik dacht aan het begin in de opsomming die u gaf, waarom God lijden geeft, dat deze er niet bij stond, het lijden omwille van de naam van Christus. Hoe speelde dat voor de Puritijnen? Was dat bij hen niet zo nadrukkelijk, misschien omdat ze in een christelijke samenleving leefden? Of?
Het geval wil wel dat verschillende Puritijnen die ook met dit onderwerp zijn bezig, zich bezig hebben gehouden, wel juist in het kerkelijke Engeland van die tijd, hè, door de kerkelijke twisten, en dan ging het juist ook wel om de naam van Christus, hè, ik denk maar aan de 1662 was dat, geloof ik, de grote uitwerking, ejection. Dat je zegt van waar ze dus niet mee konden gaan in de regels die gesteld werden vanuit de Anglicaanse kerk. En iemand als John Flavel bijvoorbeeld, daardoor zijn gemeente kwijtraakte. Voor hem ging het wel om de zaak van Christus. Maar ik heb nu niet meer zo paraat of zij bijvoorbeeld verwezen hebben naar Handelingen 5. Nee, om de naam van Christus. Nee. Ik weet wel van een Chinese predikant die zei, je moet niet vragen in het Westen of het lijden voor ons wordt weggenomen. Maar je moet vragen of wij mogen volharden onder het lijden. Dat gaf hij mee aan westerlingen die bij hem op bezoek waren en die hem eigenlijk beklaagden over de vervolging die ze moesten meemaken en de beperkingen die ze opgelegd kregen vanuit de Chinese regering. En dat hij zei van, je moet niet vragen of het lijden voor ons wordt weggenomen, maar dat wij mogen volharden.
Goed, als er nog een vraag is, er is nu gelegenheid nog. Ja, daar, ik kom eraan met de microfoon.
Ja, dank u. Ja, elk mens is toch weer heel anders. En voor mij, en ik hoop voor u allen, en voor jullie allen, is een enorme troost dat de Heer als geen ander weet wat we doormaken als lijden. En op mijn werk maak ik ook veel met mensen die op een andere manier lijden, die ook elke dag gebukt gaan onder dingen. Dus die leven lang verdriet kennen en verdriet met zich meedragen. En wat er straks over uiten van emoties. Maar ik vraag mezelf af of er wel genoeg ruimte voor is. En als ik denk aan Azoch, die er ook heeft gezegd van, zou God zijn genade vergeten? He, dat hij echt letterlijk gevraagd heeft, want heeft de Heer hem er ook helemaal niet voor gestraft? Als iemand in een situatie verkeert, waarin hij altijd verdriet met zich meedraagt en eigenlijk altijd verdrietig is, dan mag je toch weten, ik zou maar geen raad weten als ik niet zou weten dat God niet bij me zou zijn. Gelukkig mag ik het weten. Maar dan hebben we toch een God die dit begrijpt, met eerbied gesproken, die, we weten zijn wegen ook helemaal niet. En ja, hier is toch ook het verschil van mens zijn. En iemand kan iets horen, iets meemaken, waardoor hij heel geëmotioneerd raakt. En het moeilijke is altijd dat er mensen zijn die, of laat ik het zo zeggen, waarvan je niet altijd het gevoel hebt dat mensen dat zouden begrijpen. En dat maakt, als ik naar mezelf kijk, dat je ermee blijft rondlopen. Maar wel een God die weet wat het is, bij wie die emoties er mogen zijn en kunnen zijn. Maar moeten wij elkaar dan voorhouden tussen haakjes, puntjes, dat het niet zou kunnen? Vanuit de Bijbel weten we toch dat het juist wel kan. Ik zal maar geen raad weten als ik...
Asaf ook niet, hè?
Nee. Dat bedoel ik.
Waar zou zijn dat God zijn barmhartigheden zou hebben toegesloten voor mij, dit krenkt mij. Hij zou, die gedachte kan ik eigenlijk niet verdragen, zegt hij. En dan zegt hij, hè, ik zal de daden des Heren gedenken. Dan gaat hij terugdenken in zijn leven, terugdenken wat God gedaan heeft in de geschiedenis van Israël, om daar juist kracht uit te putten voor het heden. God is niet veranderd. Daarom mag hij dan ook zeggen, hè, de Allerhoogste maakt het goed, na het zure geeft hij het zoet.
Ja. Zeker hierna.
Alle wegen geeft de Heer voorspoed. Ja, met welk doel? Dat is alleen maar om aandacht te vragen voor hem. Hè? Dat wij hem daarmee zullen grootmaken. Dat wij daarin zullen eindigen in hem. Geef hij tegenspoed. Hij doet het met geen andere reden. Dat wij daarmee zullen komen tot hem. Dat het ons zou verenigen met hem. Hè? In zijn gemeenschap zou brengen. En daarin ook versterken. Ja.
Goed, ik denk dat het tijd gekomen is om af te gaan ronden. Dominee de Oude, heel hartelijk dank voor wat u ons vanavond hebt mee willen geven. En ik denk dat we alle vol van gedachten en vol van indrukken naar huis gaan. En ja, dat we samen een mooie, waardevolle avond mochten hebben. U wist dat niet, maar afgelopen zondag ging de preek ook over zondag 9. Dus verschillende dingen die nu te sprake kwamen, hebben we toen ook mogen horen. En ja, ons leven kan moeilijk en ons leven kan zwaar zijn. Maar met zo'n God, als wij een hoge God hebben en als wij in zijn hand geborgen mogen zijn. Dat is denk ik toch wat we vanavond mochten horen. Dan kan het nooit fout gaan. Met deze God die wij niet begrijpen, maar die in al zijn wijsheid ons leven wil dragen. Hartelijk dank wat u daarover ook ons hebt willen meegeven. Zou u willen eindigen met opgeven van een psalm wellicht en met gebed?
De naam van Asaf is verschillende keren gevallen vanavond. Ik vind altijd psalm 73. Dat die psalm in de Bijbel staat. Hè? Dat Asaf moet zeggen. Ik was een groot beest bij u. Ik had bijna God losgelaten. Mijn voet was bijna uitgegleden. En dat hij dan mag zeggen. Hè, in vers 13. Die willen we nu gaan zingen. Dat hij zegt. Wie heb ik nevens u omhoog? En wat zou mijn hart. Wat zou mijn oog op aarde. Nevens u toch lusten. Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij toch zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. trouwe Heere, wij kleine mensjes, stervelingen, wij die zijn van gisteren en die nog niet eens weten of wij er over een minuut zullen zijn. Hoe klein zijn wij, Heere, en hoe groot bent u, en dat wij nu uw heilige naam mogen aanroepen. U bent het geweest die ons ook deze avond hebt gegeven. U bent het, Heere, die ons uw woord hebt gegeven. Heere, waar was onze hoop, waar was onze moed gebleven, als wij het woord van u toch niet hadden? Waarin u, te midden van de chaos van het leven, en wat kan het ook in mensenleven soms zo chaotisch zijn, dat er zoveel dingen zijn die door elkaar heen lopen, dat wij de draden kwijtraken en dat wij het niet meer weten. Maar dat u ons uw woord hebt gegeven als een licht op ons pad, als een lamp voor onze voet. We bidden, Heere, om de werking van uw geest, omdat wij werkelijk ook bij dat woord van u mogen leven en bij het licht dat uit het woord straalt. U weet hoe wij ook vanavond hier geweest zijn, hoe wij ook geluisterd hebben naar het onderwerp. U weet ook, Heere, wat wij meedragen. Het zal ook zijn dat er vanavond hier zijn met littekens op hun ziel, die in het leven dingen hebben moeten meemaken die bijna te zwaar zijn om te dragen. Heere, wat een genade om dan te komen tot u, om aan uw voeten terecht te komen, om daar te zijn en daar te blijven. En dat wij het mogen zeggen met Paulus, daarin toch uw liefde te mogen smaken, uw liefde te mogen proeven. Heere, en dat verzoet zelfs het zuurste. Heere, leer ons daarvan leven, dat we het met Paulus mogen zeggen, niets zal ons scheiden van die liefde. Al komt er dan verdrukking, al komt er dan zwaard, al komt er dan vervolging, al komt er honger, maar niets zal ons scheiden. Heere, het zijn grote dingen die wij onszelf niet geven kunnen, maar ze zijn bij u te krijgen. En u bent die God die zo mildelijk wil geven en niet verwijt. Want zo komt u naar u toe, vanuit het woord. Het zondige, Heere, het menselijke van deze avond wil dat genadiglijk wegnemen en wat van u was zegenen. Wil bij de gemeente blijven, met ons meegaan. We bidden in het bijzonder ook voor dominee Van der Brink, die verbonden is hier aan de gemeente. Wil hem zegenen, Heere, met alle die hem lief zijn, dat hij ook alles mag krijgen van u om de gemeente te leiden, om ze te wijden, om de kudde te brengen en te houden bij u, de grote herder. En wilt u zich dan ook over hem ontfermen en over alle die u een plaats hebt gegeven om leiding te geven aan uw kerk. Gedenk uw kerk wereldwijd. Bouw uw koninkrijk. We bidden of u de plannen van de duivel in de war wil gooien, wil verstoren, dat zijn werk verijdeld zal worden en dat uw naam zal worden groot gemaakt, ook in ons leven. Dat bidden wij om Jezus wil. Amen. En ieder wel thuis.